Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 132, het vijfde en het tiende vers willen we gaan zingen. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. En ook het tiende vers, ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen. Op de ruimste wijs. Doen we deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna willen we zingen van Psalm 68, het derde vers. En vervolgens komt de schriftlezing tot ons uit Lucas 15, vers 11 tot en met 32. Lucas 15, vers 11 tot en met 32, na de geloofsbelijdenis en Psalm 68, vers 3.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Lucas 15 vanaf vers 11. En hij zeide: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader: Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: hoevele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan, en geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld, en alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerij. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vroegde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem: uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader: zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem: kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen we stilstaan bij vers 22 tot en met 24 van Lucas 15. Lucas 15 vanaf het 22e vers, daar luidt Gods woord en de tekst: maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: brengt hier voort het beste kleed en doet het hem aan, en geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover de tekst waarop gegrond is het onderwijs van de catechismus dat voor deze zondag opnieuw tot ons komt uit zondag 33. En we willen die zondag nogmaals met elkaar lezen. Zondag 33 van de Heidelberger Catechismus. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Het antwoord: in twee stukken, in de afsterving des oude en in de opstanding des nieuwe mensen. Vraag 89: wat is de afsterving van de oude mens? Het antwoord: het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die zonden hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag 90: wat is de opstanding des nieuwe mensen? Het antwoord: het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wille Gods in alle goede werken te leven. Vraag 91: maar wat zijn goede werken? Het antwoord: alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, aan de middag van deze dag bidden wij van u, of u datgene wil doen wat wij zojuist hebben gelezen. U ontvangt verloren zonen en verloren dochteren. Wilt u het onder de prediking van het woord waarmaken? Want wij kunnen hier zitten, Heere, met de gedachte dat wij het in elk geval niet zijn. Maak ons het dan in de beleving. We kunnen hier ook zitten met de gedachte dat we wel een verloren mens zijn. In die zin dat wij alles hebben doorgebracht en voor u niet kunnen bestaan. Maar alleen ons geweten zegt het en ons hart blijft er ver bij vandaan. We blijven er koud en onbewogen onder, wellicht wat bevreesd, maar meer dan dat niet. Ons hart blijft onverbroken. Dan bidden wij van u of u hetzelfde wil doen als wat u werkte in de bekering van zondaren als u hun harten verbrak. En u hebt het afgebeeld in de gelijkenis die deze middag voor ons ligt. Heere, wil het onderwijs vanuit die gelijkenis heiligen aan ons hart. En wilt u geven wat nodig is. Wij kunnen de harten niet bereiken. Wij kunnen, Heere, ons eigen hart misschien niet eens bereiken. Zo kunnen we ook in de kerk zitten. Op zo'n manier dat we niet eens bij ons eigen hart kunnen. Maar we bidden van u. U kunt het alles wel. En wil u geven dat er deze zondag wonderen van genade mogen gebeuren. Het echte, onbedriegelijke werk van u. Dat hebben we nodig. Al het andere vergaat op de dag der dagen. Al het andere valt ons uit handen als we de eeuwigheid aandoen. Maar uw werk blijft. En Heere, wij bidden van u. Laat uw genade ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. We bidden of u wil geven dat de oude en overbekende woorden van de gelijkenis die ook vanmiddag voor ons ligt nieuw mogen worden. Dat wij iets mogen meenemen dat ons niet alleen aanspreekt, maar boven alles raakt in ons hart. Heere, we bidden of u wil denken aan alle leden van de gemeente, in alle omstandigheden die er kunnen zijn. We bidden heel bijzonder voor degene die ver weg met ons meeluisteren. We denken in dat verband ook aan Stefan van Leeuwen, die deze week weer hoopt terug te komen uit Athene. Hij heeft veel werk mogen doen ten dienste van de mensen daar in nood. En we bidden om uw zegen over dat werk. Ook kracht en al wat nodig is in de laatste dagen, de dagen van afscheid nemen en de dag van de terugkeer. Wil u hem veilig weer thuis brengen. En wees hem nabij met alle die hem lief zijn. Heren, wij bidden van u of u wil zorgen voor anderen die verder weg of soms ook dichterbij meeluisteren. Wilt u uw woord zegenen? Zegenen deze middag in de kerk. Laat alles wat ons kan hinderen worden weggenomen. Ongemak en pijn en vermoeidheid in lichamelijk opzicht. Afleidende gedachten, zorgen, moeite, geestelijke worstelingen en strijd. Heren, neem u onze gedachten gevangen onder de gehoorzaamheid aan uw woord. We bidden of u aan al het werk in het midden van de gemeente gedenken wil. We dragen aan u op de Bijbelkring Jong Volwassenen die later deze week bijeenkomt. Stelt u de bijeenkomst tot zegen en geef een goed samenzijn rondom uw woord. We bidden, Heren, voor de jeugdverenigingen die, naar we begrepen, toch niet deze avond, maar wel op andere momenten vergaderen. Zegen de leidinggevende en zegen onze jonge mensen. Geef ze wat nodig is. Heren, we bidden of u het werk van commissies, van de zondagsschool, al het andere werk dat voor een deel ook achter de schermen plaatsvindt, wil zegenen. Geeft u dat wij het ook mogen doen met u, uw koninkrijk, uw dienst voor ogen. We bidden, Heren, of u zich ontfermen wil over ons land en volk. Vanmorgen hebben we iets aangegeven van zorgen die er gevoeld kunnen worden, al kan dat door een ieder anders ervaren worden. Maar we bidden van u wil u zorgen voor echte bekering onder ons, maar ook onder ons land en volk. Heren, geef u wat nodig is aan degenen die over ons gesteld zijn. Geef dat de overheid een zodanig beleid mag voeren. Geef ze zoveel wijsheid en inzicht dat uw kerk ook in Nederland een stil en gerust leven mag leiden. Dat is een van de redenen die uw woord aangeeft dat er om wijsheid voor de overheid gebeden moet worden. Heren, schenk ons een stil en gerust leven als kerken. Geef u wat nodig is aan degenen die werkzaam zijn in gezondheidszorg. Er is heel veel op hen afgekomen. Er drukt een zware last op hen al zo lang. Steeds weer horen we hoe er aangegeven moet worden. De grenzen lijken bereikt. We bidden of uw kracht en boven alles iets van ontferming en barmhartigheid wil geven in het werk dat ze te doen hebben, het verantwoordelijke werk. Geef ze, Heren, degenen die daar gesteld zijn, ook vanuit onze gemeente, ook van tijd tot tijd de rust die nodig is. En boven alles, geef ze iets van uw genade, opdat ze vanuit die genade hun belangrijke werk mogen doen. We vragen datzelfde ook voor degenen die in het onderwijs werkzaam zijn. Ook op hen komt er veel af. Wil met hen zijn en help ze, geef ze ook in deze dagen van rust dat ze enige afstand kunnen nemen en tegelijkertijd onderwezen mogen worden door u, de grote leermeester. Het kan zijn dat we ons werk op een heel andere plaats doen en dat we ook heel nadrukkelijk onze afhankelijkheid van u ervaren. Heren, geef u wat nodig is, op welke plaats u ons ook stelde. Ook wanneer ons werkterrein misschien nooit in de voorbeden wordt aangeduid. Maar u weet wel wat we nodig hebben. U kent de moeite en de zorgen, de zwaarte van het werk dat we misschien verrichten. Lichamelijk zwaar of psychisch zwaar. Of in geestelijk opzicht heel verantwoordelijk werk. Heren, wees ook met degenen die geen werk kunnen doen. Of hun werk maar voor een deel kunnen uitoefenen. Tijdelijk of misschien al heel lang wil u ook hen moed en kracht geven en genade schenken om achter u aan te komen. We bidden zo om wat nodig is. Heren, wij vragen in het licht van de tekst van deze morgen en van deze middag heel bijzonder ook om uw vertroosting voor degenen die de kinderzegen niet hebben ontvangen of die zich een ongeboren leven zagen ontvallen. Heren, u ziet ook dat verdriet en u peilt het als geen ander. Mensen kunnen soms iets meevoelen van wat er dan door ons heen gaat, maar u weet volkomen wat voor verdriet en wat voor strijd en vragen dat kan geven. Als we de kinderzegen moeten missen of als we een kind of misschien wel meerdere kinderen of dat prille leven nog maar kort begonnen moesten verliezen. Heren, troost u. Geef u ook wat nodig is aan degenen die moeite hebben met bijbelgedeelten die gaan over een zoon of over een dochter en hun vader. Ook van die moeite weet u. Van sporen die getrokken kunnen zijn in ons hart, in ons leven. Wonden die geslagen zijn. Heren, wij bidden of u wil geven ook in die omstandigheden wat nodig is. En dat wij een hele sterke overtuiging van u mogen ontvangen. Dat waar aardse vaders in gebreken kunnen blijven en soms hun kinderen heel aangrijpend en erg kunnen verwonden, wat u nooit goedkeurt, maar waar ook uw heilige afkeuring op rust. Maar dat u, wanneer u zichzelf tekent in het beeld van een vader, zo gans anders bent. Een volkomen goede, milde, zegenende Vader. Heere, geef ons het Bijbelse zicht op deze dingen. Zo vragen we om wat nodig is. Gedenk ons allen. Bewaar ons voor alles waarvoor we bewaard moeten worden. Sterk en help bij het luisteren en bij het spreken. Wees ons nabij en genadig om Christus wil. Amen. Psalm 85, 1 en 2. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En het tweede vers. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toorn ook op ons nakroost woeden? Zult ge uit de dood ons niet herleven doen? 85, 1 en 2. De collecten zijn, zoals vanmorgen al aangekondigd, voor de eredienst, voor de diaconie en voor de Algemene Kostenkerk. U kunt uw gave geven bij de uitgang. De Heere zegene u en uw gave. Geliefde gemeente, een van de bekendste schilderijen van Rembrandt is de terugkeer van de verloren zoon. En ik denk dat velen van ons dat schilderij wel eens hebben gezien, bewust of misschien wel onbewust. Rembrandt heeft bij het maken van dat overbekende schilderij de techniek van donker en licht gebruikt, zoals hij dat zo vaak doet. En ergens, ik beschrijf het nu maar zoals ik het zelf voor ogen heb, ergens links op dat schilderij ziet u vanuit het duister de vader uit deze gelijkenis opdoemen. Onmiskenbaar, kostbaar gekleed, van rijke afkomst, dat kun je zien. Zijn gezicht toch wel wat oud en door het leven getekend, misschien wel getekend door het vele en lange wachten en uitzien. En terwijl hij zich wat voorover buigt naar zijn zoon die aangekomen is, zijn jongste zoon, ziet u hoe die jongste zoon daar op zijn knieën voor zijn vader ligt. Oude, half gescheurde kleren aan, één sandaal uit, de andere half versleten. En u ziet als u aandachtig kijkt hoe de vader uit de gelijkenis, en dat is een beeld wat de Heer Jezus gebruikt, en dat is ook een beeld zoals u het ziet op dat bekende schilderij, hoe die zijn zoon met beide armen tegen zich aandrukt. En het licht valt op zijn handen. Daar is iets heel opmerkelijks met de handen van die vader op dat schilderij. De ene hand straalt kracht uit. Dat is een hand die als het ware wil zeggen, ik laat mijn zoon nooit meer gaan. Ik bescherm hem. Ik bewaar hem. Iets van mijn hand heeft deze verloren zoon. En dan trek ik de lijn natuurlijk meteen maar door. Mijn hand heeft deze verloren zoon uit de verre vreemde teruggebracht. Die andere hand, sommige waarnemers hebben wel gezegd, dat lijkt bijna wel de hand niet van een man, maar van een vrouw. Die heeft juist iets zorgends, iets koesterends. En toch is, als u naar dat schilderij kijkt, dat nog niet het allerontroerendste. Maar het ontroerendste is dat het hoofd van die verloren zoon gedrukt wordt met het oor tegen het hart van de vader. Het is alsof die verloren zoon alleen maar de hartenklop hoort van zijn vader bij wie hij is aangekomen. En wat de klop van dat hart te zeggen heeft, wat daar allemaal in meeklinkt, daar willen we met de hulp van God deze middag naar luisteren en over nadenken. We schrijven bij onze tekstwoorden van vanmiddag, luisteren aan het hart van de Vader. Luisteren aan het hart van de Vader. En dan spreken onze tekstwoorden van twee dingen. Allereerst van de geschenken van zijn hart. En in de tweede plaats van de vreugde in zijn huis. Dus twee gedachten vanuit onze tekstwoorden. Allereerst de geschenken van zijn hart. Vers 22. De vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hier voort het beste kleed en doet het hem aan, en geef een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. Drie geschenken waar een bepaalde betekenis in ligt. En ten tweede, de vreugde in zijn huis. Want de tekst gaat zo verder in vers 23. En brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. En slot van vers 24 zegt, en zij begonnen vrolijk te zijn. Het is gemeente voor de derde keer dat wij nadenken over de bekende gelijkenis van de verloren zoon. We hebben intussen helder dat de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt naar aanleiding van de klacht van de mensen, de fariseeën en de schriftgeleerden die zeiden, deze ontvangt de tollenaren en de zondaren. De Heer Jezus, hij lijkt zich bij uitstek in te laten met mensen die in allerlei openbare zonden gevallen zijn, want dat bedoelen ze. In antwoord op die murmurerende woorden, die beschuldigende woorden, is de Heer Jezus een drieling gelijkenis gaan vertellen, als ik het zo zeggen mag. Dat is eigenlijk wat er voor ons ligt in Lucas 15. De gelijkenis van het verloren schaap, de gelijkenis van de verloren penning en de gelijkenis van de verloren zoon. En als die drie gelijkenissen voor ons liggen, we hebben dat al even aangestipt de vorige keer, maar dan is het belangrijk om onszelf de vraag te stellen, waarom zou de Heer Jezus dat nu doen? Waarom zou hij drie gelijkenissen vertellen? Kijk, dat hij met deze gelijkenissen wil duidelijk maken dat hij zich over het verlorene wil ontfermen. Dat het geheim van het feit dat tollenaren en zondaren naar hem toe komen niet ligt in die tollenaren en zondaren, maar in het feit dat hij het verlorene zoekt. Dat had de Heer Jezus ook wel kunnen duidelijk maken met alleen de gelijkenis van het verloren schaap. In die gelijkenis is voldoende duidelijk dat de Heer Jezus gekomen is als de zoekende herder die het verlorene zoekt. Of dat had de Heer Jezus ook wel duidelijk kunnen maken met alleen de gelijkenis van de verloren penning. In dat beeld van die vrouw die zoekt en haar huis met bezem keert en zich dan bukt en die verloren penning uit het stof van de vloer opraapt en terugbrengt, waarschijnlijk aan de ketting waaraan ze haar penningen droeg. Zo was dat in de tijd van de Bijbel de gewoonte. Maar met die gelijkenis is voldoende duidelijk, de Heer Jezus zoekt het verlorene. En hij verheugt zich als hij gevonden heeft. Dat is ook zo'n motief, we komen daar straks op. Dat is ook zo'n trek in deze gelijkenissen, die telkens terugkeert. In alle drie gelijkenissen komt dat wel aan de orde. Waarom dan drie gelijkenissen en waarom na die twee over de verloren penning en over het verloren schaap toch ook die gelijkenis over de verloren zoon? Dat is, gemeente, omdat er in de gelijkenissen ook nog een aantal trekken liggen waar ook een boodschap in ligt. Daar moeten wij wel eerbiedig en voorzichtig mee zijn, maar wij kunnen niet de gedachte volhouden als we Lucas 15 voor ons hebben, wat wel eens gezegd is. Iedere gelijkenis heeft maar één punt van overeenkomst, dat is het. En al het andere moet u laten liggen, dat is alleen maar verteld om er een mooi, boeiend verhaal van te maken. Zo is het niet. In de verschillende onderdelen van de gelijkenis, ook in de gelijkenis van de verloren zoon, ligt een boodschap. En we hebben een aantal kanten van die boodschap als het ware al opgediept. We hebben die verloren zoon allereerst getekend zien worden in de duisternis van zijn zondeweg. Hoe hij op een dag tegen zijn vader zei, vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En toen hij dat deel kreeg en toen hij het alles te gelde had gemaakt, is hij heen gereisd in een ver land. En toen heeft hij zijn goed doorgebracht, levende overdadig. En daarin zagen we hoe de Heer Jezus ook een tekening wil geven van het ondankbare, van het verkwistende, van het nooit echte vreugde en echte volheid en vervulling kunnen gevende van de zonde. In dat beeld hebben we, als het goed is, ook iets gezien van onszelf. Van wie wij door de zonde geworden zijn. Mensen die wel alles willen hebben wat van God is, maar om daarmee vervolgens te doen wat wij willen. En toen heeft de Heer Jezus in die gelijkenis ook getekend, en dat is ook zo in die vorige twee gelijkenissen niet zo aan de orde gekomen, hoe die verloren zoon op zeker moment ging terugkeren. U zou ook mogen zeggen, en dan moet u even proberen mee te denken, want dat is als ik me niet vergis, wel iets van een verdiepende laag ten opzichte van wat we tot nog toe hebben gehoord. U zou ook mogen zeggen, in deze gelijkenis wordt ook iets duidelijk van hoe de zaligmaker zondaren zoekt. Dat zoeken van de Heer Jezus Christus als de zaligmaker van zondaren, ja, dat is enerzijds getekend in dat zoeken van een herder die uitging. Dat is anderzijds getekend in dat zoeken van die vrouw in haar kleine huisje naar die verloren penning. Maar hoe wordt dat in onze gelijkenis getekend? Hoe zoekt de Heere volgens de gelijkenis van de verloren zoon? Hebt u daar wat eens over nagedacht? Hoe zoekt de Heere volgens deze overbekende gelijkenis? Is het niet door een mens die ver bij hem vandaan is op een zeker moment vast te laten lopen? Is het niet door een mens ver in de vreemde, als het ware, aan een eind te laten komen met alle genoegens van de zonde en van dit aardse leven, en door hem daar in de vreemde ook grote gedachten te gaan geven van het huis van zijn vader, en door zo als het ware aan hem te gaan trekken? Is het niet door het hart van een zondaar zo te verbreken dat in het hart de belijdenis geboren wordt: ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben het niet waardig uw zoon genaamd te worden? Is het niet door een zondaar terug te leiden op de weg van de bekering? Zo zoekt de Heere, dus leert onze gelijkenis ook. En als we de vorige keer de verloren zoon hebben zien terugkeren op die weg vanuit dat vergelegen land, ja, dan zouden we nog kunnen zeggen, bij iedere stap heeft die verloren zoon op die lange weg, want het land was ver weg in de gelijkenis, maar bij iedere stap heeft hij zijn eigen dwaasheid en zijn eigen schuld des te meer en des te sterker kunnen zien. Hoe dwaas ben ik geweest dat ik weggegaan ben uit dat huis waar alles goed was. Hoe dwaas ben ik geweest dat ik God verlaten heb. Dat is de geestelijke les. En toen hebben we ook nog gehoord dat die vader de zoon al van verre zag. De zoon kwam heel anders aan bij zijn vader dan dat hij weggegaan was. Hij was alles kwijt wat hij had meegenomen. Hij had al het goed doorgebracht. Zijn kleren waren verscheurd, zijn gang was vermoeid. Hij was misschien in een paar jaar, als we de gelijkenis ons wat proberen in te denken en voor te stellen, hij was misschien in een paar jaar wel tientallen jaren ouder geworden. Dat kan ook. Er is niets, gemeente, dat een mens zo verouderd en oud maakt als de zonde. Maar de vader zag zijn zoon als hij nog ver van hem was. En toen stond er, u weet het nog wel, dat zijn vader op hem toeliep. Letterlijk op hem toesnelde. En dat hij zijn armen om zijn zoon heen sloeg. Laten we het nog even lezen hoe het er staat in vers 20. Zijn vader zag hem en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. Dat is het hart van de gelijkenis. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen. De liefde, dat bedoelt de Heer Jezus te zeggen, de liefde en de ontferming waarmee God zondaren zoekt, welt op vanuit zijn diepste wezen. Als de Heere zondaren zalig maakt, neemt hij reden uit zichzelf. En dan geeft de vader zijn zoon een kus. En die kus zegt zoveel meer dan heel veel woorden. Die kus brengt de zoon er ook toe om toch nog weer zijn belijdenis uit te spreken. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet waardig uw zoon genaamd te worden. Dat leefde in het hart van die zoon. En dan zijn we bij de tekstwoorden van deze middag. Want wat gebeurt er dan? Die zoon is nog niet uitgesproken. We hebben vorige keer nog iets nagedacht over hoe dat komt. Dat die zoon niet zegt, maak mij als een van uw huurlingen. Het zou kunnen dat daarin ook ligt dat in de vreemde de zoon de gedachte had, ik moet mijn plaats verdienen. En ik heb geen enkel recht meer op een plaats in het huis van mijn vader. Maar toen die overstelpt werd door de blijken van de liefde van zijn vader. Toen die vader geen verwijten maakte, maar toen die vader zijn zoon omarmde en hem kuste, dat toen die woorden als het ware werden weggekust. En dat die zoon er iets van ging beseffen in het licht van de ontferming en de liefde van zijn vader, dat hij geen huurling hoefde blijven, al had hij het helemaal niet meer verdiend om een zoon te zijn. Maar dat hij zelfs zijn vader met die woorden, maak mij een van uw huurlingen, nog pijn en verdriet kon doen. Maar dan worden die woorden van de zoon onderbroken door de woorden van de vader, vers 22. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan, en geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. De geschenken van zijn hart, want die drie geschenken die hier genoemd worden, de kinderen kunnen het wel onthouden, het beste kleed en de ring en de schoenen, maar die drie geschenken die komen voort uit het hart van de vader uit de gelijkenis, als ik het zo zeggen mag. Laten we over die drie geschenken deze middag eens bijzonder nadenken. Het eerste geschenk, het beste kleed. Daar staat in de grondtaal een woord dat aanduidt een lang kleed. Dat wel tot aan de voeten reikte bijna, of tot aan de enkels. En met het beste kleed wordt bedoeld de allermooiste mantel, het allermooiste kleed dat er in het huis van de vader te vinden was. Dat was het kleed van wie zou dat geweest zijn, kinderen? Dat was het kleed van de vader zelf. Het allerbeste kleed. Dat kleed dat hing daar. En dat droeg naar de gewoonte van die tijd. En dan proberen we het ons nog even voor te stellen zoals de Heer Jezus de gelijkenis het verhaal vertelt. Maar dat kleed dat hing daar te wachten tot een heel speciale en heel bijzondere gebeurtenis. Een heel bijzonder feestelijke gebeurtenis. Bij zo'n gebeurtenis zou de vader het kleed nemen uit de kast. En dan zou hij dat beste kleed zelf aandoen. En nu, breng hier voort beste kleed en doet hem dat aan. Dat had die verloren zoon natuurlijk allerminst verdiend. Nu krijgt hij het allerbeste wat zijn vader heeft. En die jongen die ligt daar op de grond met die oude gescheurde kleren aan, die lompen aan. Breng het beste kleed en doe dat hem aan. Dat zou die ook zelf nooit durven aandoen, denkt u wel. Als wij ons, en misschien dat er iemand zegt, dominee, u moet niet over zo'n gelijkenis spreken alsof het echt gebeurd is. Maar de Heer Jezus vertelt het ons natuurlijk met de bedoeling dat we ons dat ook echt zullen voorstellen. Laten we ons maar proberen te verplaatsen in die gelijkenis. Dat zou die in die gelijkenis natuurlijk nooit zelf gedurfd hebben. Dat moesten de dienaren bij hem doen. Doe hem dat beste kleed aan. Wat is dat? Wat zou dat nou zijn? Wat zou de Heer Jezus daar nou mee willen zeggen? Wel, niet alleen hoe hij mensen tot bekering brengt. Niet alleen wijzend in deze gelijkenis op het feit dat het nodig is dat mensenkinderen opstaan uit de zonde. Maar wat de Heer Jezus met deze gelijkenis dus ook wil zeggen en met dit stukje, dat is dat hij zondige mensenkinderen, wanneer hij ze tot bekering brengt, ook alles wil geven. Het beste kleed. En dat kleed, dat is, en dan trek ik de lijnen maar door, dat is in Gods woord zo vaak het beeld van de gerechtigheid. De gerechtigheid die wij oorspronkelijk in het paradijs allemaal hadden. Want daar droeg de mens lichamelijk geen kleed, maar geestelijk gesproken droegen Adam en Eva een prachtig kleed. Het kleed van gerechtigheid. Dat wil zeggen, een kleed waarin ze voor God konden verschijnen. Een kleed zonder vlekken, zonder scheuren, volkomen. En dat kleed, dat zijn we kwijtgeraakt. Dat kleed, dat hebben we verzondigd. En nu staan wij van nature en door onze zonde zonder kleed en zonder bedekking voor God. We proberen dat natuurlijk nog wel wat te bedekken met iets van onszelf. Iets waarvan we denken dat het goed is en dat het bedekking kan geven, maar daar kijkt de Heer dwars doorheen. U en ik, gemeente, weet u wat wij nodig hebben? Het kleed van de gerechtigheid. En hoe zal een mens dat nou ooit in handen krijgen? Hoe zal een mens dat ooit aankrijgen? Dat kan alleen als er gebeurt wat er in deze gelijkenis staat. Dat kan alleen als u dat kleed krijgt. Dat kan alleen als u dat kleed van God in Christus krijgt. Als dat u wordt aangedaan. Het kleed van de gerechtigheid van Christus. Van zijn volkomen gehoorzaamheid. We zouden kunnen zeggen, aan dat kleed heeft de Heer Jezus 33 jaar geweven in zijn leven. Alle dagen van zijn leven, dat hij de wet heeft vervuld, heeft hij geweven aan dat kleed. Dat kleed, dat heeft hij geweven in zijn sterven en in het offer dat hij bracht op Golgotha. En bij dat laatste woord dat de Heer Jezus uitsprak, het is volbracht, werd als het ware de laatste hand gelegd aan dat kleed van de gerechtigheid. Dat kleed wat Christus geweven heeft en wat uw schuld kan bedekken. Dat kleed wat volkomen uw schuld kan bedekken voor Gods aangezicht. Dat kleed, dat is er, leert onze gelijkenis. Mag ik het nog iets meer toegespitst zeggen? Dat kleed hangt gereed. Dat is ook iets van de evangelieprediking. Dat kleed van de volkomen gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Zijn gehoorzaamheid, zijn lijden, dat hij de wet heeft vervuld en dat hij de straf heeft gedragen. Dat kleed, dat is gereed. En vanuit de gelijkenis mogen we zeggen, dat wacht op een verloren zondaar. Niet op een goed mens. Niet op een mens die daar aankomt met een buidel vol geld en die zegt, Heere, zo'n kleed heb ik nodig, ik zal het betalen. Maar voor een mens die alles verzondigd heeft en verbeurd heeft, dat kleed van Christus gerechtigheid, dat is er voor de verlorenen in ons midden. Zijn er verloren mensen in ons midden? Mensen die geen bedekking, geen kleed voor God hebben. Mensen die misschien wel proberen om allerlei waardigheid te zoeken voor God. U zoekt waardigheid in alles wat van u is. En u tast misschien in de buidel van uw eigen zogenaamde verdiensten. En u denkt, zouden mijn tranen het kunnen verdienen? Zou mijn berouw het kunnen verdienen? Zou mijn ernst, zou mijn zoeken het kunnen verdienen? Het kan het allemaal niet verdienen. De Heere wil het een verloren mens om niet schenken. Beste kleed. Daarvoor heeft Christus, gemeente, zich laten ontkleden op Golgotha. opdat zondaren bekleed zouden kunnen worden vanuit hem. Tweede geschenk waar onze tekst van spreekt. En geef een ring aan zijn hand. Dat is ook een wat andere ring dan dat wij vaak hebben. Wij dragen vaak een ring ter versiering als we die dragen, of we hebben een ring als trouwring, teken van liefde en van trouw. Maar de ring die hier bedoeld wordt is een zegelring. En een zegelring in de tijd van het Nieuwe Testament werd echt gebruikt. Met zo'n plat oppervlak aan de bovenkant met daarin een teken of een letter. En zo'n zegelring gebruikte iemand met een wat groter bedrijf, zoals die vader uit de gelijkenis, die gebruikte zo'n vader om allerlei zaken te doen, om contracten te tekenen. Dan drukte hij zijn zegel, het zegel van zijn ring, in de lak. Dat is wat bedoeld wordt. Doe een ring aan zijn hand. Dus die vader die herstelt zijn zoon in de positie van zoon. Hij geeft hem zelfs zijn ring. En dan staat het er niet voor niet zo. Geef een ring aan zijn hand. U moet eens even nadenken wat die zoon met die hand had gedaan. Die hand had hij jaren geleden bij zijn vader opgehouden. Vader, geef me deel van het goed dat me toekomt. Die hand. Daar had hij zijn vader zo'n verdriet mee gedaan. Daar had hij zijn vader zo mee in zijn gezicht geslagen, om het zo te zeggen. En toen was hij weggegaan en toen had hij met die hand al het goed van zijn vader uitgegeven en doorgebracht. En toen is hij uiteindelijk in zijn gebrek bij de zwijnen terechtgekomen, en toen heeft hij met die hand die onreine zwijnen gehoed. En vader in de gelijkenis ziet de hand van zijn zoon. Doe een ring aan die hand. Ik kan dat gemeente deze middag niet uitleggen. Wat dat is, wat de Heer Jezus daar ten diepste mee zeggen wil, dat is een weergaloze, vrije genade om niet voor de grootste van de zondaren. Dat bedoelt de Heer Jezus te zeggen. Doe een ring aan zijn hand. Die jongen die het allerminst verdiend had, die kreeg een ring aan zijn hand. En nog iets, en derde geschenk, schoenen aan de voeten. Ik zei het u al vanuit dat schilder, en dat is maar een schilderij natuurlijk. Maar op dat schilderij is te zien dat een van die sandalen uit is en de andere is half versleten. Nou, we kunnen wel aannemen dat de Heer Jezus bedoeld heeft toen hij de gelijkenis vertelde dat de sandalen helemaal versleten waren. Die jongen had niets meer, die was helemaal berooid. Die moest komen uit een vergelegen land, teruglopen. En de sandalen in de tijd van de Bijbel waren van leer. Dus dat sleet natuurlijk in de loop van de reis op de weg. We zouden kunnen zeggen, die verloren zoon had zijn sandalen versleten op de weg van de zonde. En hij zou het laatste stuk van zijn reis waarschijnlijk, zoals de Bijbel dat noemt, barrevoets hebben afgelegd. Blootsvoets. En barrevoets, dat is de betekenis die meeklinkt in deze gelijkenis, dat is ook ongetwijfeld waar aan gedacht is. Barrevoets gingen de slaven. Barrevoets gingen de gevangenen. Dus dat was een teken dat je je vrijheid kwijt was in de tijd van de Bijbel. Dat was ook een omstandigheid waarbij je bloot stond aan allerlei gevaren op de weg. Doornen die in je voet konden steken en scherpe stenen die konden prikken en konden verwonden. En u ziet de vader de voeten van zijn zoon en hij weet, met die voeten is mijn zoon bij me weggegaan naar dat verre land. En met die voeten heeft mijn zoon gewandeld op het pad van de zonde. En hij zegt, en geef schoenen aan zijn voeten. Weet u, gemeente, daar ligt ook iets in van de vrijheid die de Vader aan zijn Zoon zou gaan geven. Een vrijheid, Luther zou zeggen, een vrijheid in gebondenheid. Een vrijheid gebonden door de liefde en een vrijheid gebonden door de genade, jazeker. Maar ook een vrijheid waardoor die Zoon weer mag gaan en staan waar hij wil, maar waarbij zijn Vader hem met de schoenen die hij hem geeft bij iedere stap wil beschermen. En dan trek ik de lijn vanuit die prachtige, ontroerende gelijkenis toch nog maar een keer door. Begrijpt u wat de Heer Jezus met dit stukje, wat we nu deze middag nieuw hebben overdacht vanuit de gelijkenis, begrijpt u wat de Heer Jezus ook wil leren? Na al datgene wat we al gehoord hebben, dat de Heer, als hij een mens tot bekering brengt, een mens ook alles wil geven wat die mens verzondigd heeft, maar wat hij toch nodig heeft. Kleed, beste kleed, een ring en schoenen aan zijn voeten. Kijk, een van de ophouders in de weg naar de echte bekering in het hart van mensen kan zo vaak zijn: als ik tot bekering kom, als ik echt tot bekering kom, ja, dan kan ik toch nooit echt beantwoorden aan wat de Heere van me vraagt. En hoe moet dat nou? De gelijkenis die vanmiddag voor ons ligt wil ons ook leren: de Heere zal alles geven wat u nodig hebt. Of zoals Paulus het schrijft, en dan zeg ik het misschien iets moeilijker, maar wel vanuit het woord, dat de Heer Jezus Christus gegeven is tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking. En eerst nog, daar begint die tekst mee, tot wijsheid. Tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligheid, ja, tot een volkomen verlossing. Kijk, en als de Heer Jezus dat voor ogen stelt, gemeente, dan wil hij er als het ware mee zeggen: al zou u nu alles missen, al mist u alles, al ontbreekt u alles, al kunt u niets, al hebt u niets, al is er bij u niets, keer nochtans weder, want alles wat u ontbreekt is bij mij te vinden. Ik heb het in overvloed. Ik zal ervoor zorgen. Zoek een plaats aan mijn voeten. Ik zal maken dat uw voet als die van de hinden snelt. We gaan er eerst van zingen. 18 vers 10. Dus gemeente, nog even terug naar hoe de Heer Jezus daar staat met die murmurerende fariseeën en schriftgeleerden aan de ene kant en met die tollenaren en zondaar aan de andere kant. En wat de Heer Jezus dus wil zeggen is, als die mensen nu tot mij naderen om mij te horen, maar dan wil ik, daar ben ik op uit, om zulke zondaren dit te geven. Om ze niet alleen tot bekering te brengen. Om ze niet alleen aan mijn voeten te brengen. Om niet alleen mijn kus van mijn liefde aan hen te geven. Maar ook om ze het beste kleed te geven. En die ring en die schoenen aan hun voeten. Heeft de Heer Jezus dat ook niet gedaan? Noem één voorbeeld van zo'n tollenaar, Zacchaeus. Was een man verloren, zegt de Heer Jezus zelf. Dat hij gekomen is om het verlorene te zoeken bij de bekering van Zacchaeus. Zacchaeus was verloren. In de greep van de zonde, in de macht van de zonde. In zijn geval was het de macht van de geldgod. Maar er kunnen zoveel andere zondige machten zijn waarin een mens vastgeketend zit. En de Heer Jezus kwam. Nee, niet alleen om Zacchaeus te roepen tot bekering, dat ook wel. Maar ook om hem te brengen tot bekering. Haast u, kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En daar heeft de Heere Zacchaeus echt tot bekering gebracht. En als ik het zo zeggen mag, dan moet u eens luisteren, dan moet u voor uzelf nog maar eens lezen wat Zacchaeus dan allemaal zegt. Daar heeft hij schoenen aan zijn voeten gekregen. Om de Heer Jezus te gaan volgen op de weg. En toen Bartimeus genezen was, dan heeft hij schoenen aan zijn voeten gekregen. Om de Heer Jezus te volgen op de weg. Daarom is dat vers over die geschenken niet alleen een vers wat onbekeerde mensen wil lokken en wil nodigen. En wil toeroepen dat bij de Heer alles te verkrijgen is. Maar daarom is dat vers ook een gebedstof, als het goed is in het leven van de mensen die genade kennen. Of verkeert u nooit in de binnenkamer, u die genade kent, met de vraag, Heere, geef me dan toch ook die schoenen aan de voeten en die ring en dat kleed. Heere, bedek toch mijn schuld met uw gerechtigheid. En geef me geloof om dat te mogen zien. Ook na ontvangen genade. Geef me geloof om dat te mogen zien. En geef me toch die schoenen. Opdat ik in uw wegen zou gaan en mijn voetsporen in uw treden zou zetten. En schenkt u me toch de blijken van uw gunst. Ook in die ring van uw genade. En dan nog iets over de vreugde in het vaderlijk huis, vers 22, vers 23, en brengt het gemeste kalf en slacht het. Die gelijkenis speelt zich blijkbaar af, zo stelt de Heer Jezus het ons voor, op een boerderij in Israël. En op die boerderij was het de gewoonte, in ieder geval op de grotere boerderijen, om altijd een kalf apart te houden. Dat kalf, dat werd vet gemest. En dat werd natuurlijk van tijd tot tijd vervangen. Maar zo'n kalf werd apart gehouden voor een heel bijzondere gebeurtenis. En als er zo'n gebeurtenis plaatsvond, dan werd dat vet gemeste kalf geslacht. En dan werden de buren en de andere mensen erbij geroepen en dan werd er een maaltijd aangericht. Er staat hier ook niet het slachten van een bokje. Er staat hier niet het slachten van wat pluimvee, wat ook wel gegeten werd in Israël, maar er staat hier het slachten van een kalf. Dat betekende een feestelijke, een grote maaltijd. Dat zegt de vader ook. Breng het gemeste kalf, slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Kijk, daar valt de nadruk als het over deze dingen gaat nog weer op een andere trek. En daar moeten we ook aandacht voor hebben. Op de vreugde die er is als een zondaar tot bekering komt. Dan is er ook wel verdriet. Dan is er verdriet in het hart van zo'n zondaar. Daar hebben we wel iets over gehoord. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maar er is ook vreugde. Dat is wat de Heer Jezus zelf zegt. Kijkt u maar mee in de vorige gelijkenissen. Vers 7 van dit hoofdstuk. Ik zeg u lieden dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Dat is wat de Heer Jezus zei bij de eerste gelijkenis. Als er een zondaar tot bekering komt. En in deze gelijkenis laat de Heer Jezus de nadruk helemaal vallen op de verantwoordelijkheid van de mens op dit punt. Dus hij zegt, als een zondaar zich bekeert, dan is er vreugde in de hemel. Dan is er vreugde bij God, bedoelt de Heer Jezus te zeggen. Dat leest u ook in de volgende gelijkenis. Vers 10. Alzo, zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Letterlijk staat er in het Grieks. Alzo is er blijdschap in het blikveld van de engelen van God. Dus dat wil niet zeggen bij de engelen van God, maar op de plaats waar de engelen van God onafgebroken heen staren. En dat is dus bij God zelf. Dat bedoelt de Heer Jezus. Er is blijdschap in de hemel. En dat is ook een antwoord op dat gemor en dat gemurmureer van die mensen die daar stonden en die zeiden, waarom ontvangt de Heer Jezus zulke doorbrengers en zulke slechte mensen die alles gezondigd hebben? Omdat ik zulke mensen, zegt de Heer Jezus, tot een bekering wil onderwijzen. En omdat er blijdschap is in de hemel als er één mens tot bekering komt. Als er een zondaar tot bekering komt. En dan in onze gelijkenis, dan tekent de Heer Jezus dat als het ware meer uit. In dat beeld van die vader die opdracht geeft om een kalf te laten slachten, het beste, het vetgemeste kalf te laten slachten en een feestmaaltijd aan te richten. Er moet vreugde zijn en er is vreugde allereerst in de hemel, maar ook als het goed is, wil de Heer Jezus zeggen, ook op de aarde. Of zou er geen vreugde zijn? Zou er geen diepe, verwonderde vreugde zijn in het hart van een mens, als die mag ondervinden dat God zijn armen naar hem uitstrekt? Dat God hem zoekt. Dat God hem trekt. Dat God hem aan zijn voeten brengt. Dat de Heere zo'n zondaar als ik ben ontvangen wil. Dat hij zijn handen op me leggen wil. Die sterke hand. Die zorgende hand. Zou er geen vreugde zijn? Geen vreugde als u ontdekken mag dat de Heere zo'n verloren zondaar als u zalig wil maken. Geef bekering in dat opzicht geen diepe vreugde. En als de Heere dan niet alleen zondaren wil ontvangen, maar als hij ook alles wil geven wat zo'n zondaar nodig heeft, ook geestelijk nodig heeft. Als hij dat, en dan trek ik de lijn nog maar wat meer door. Als hij u daarin wil onderwijzen en dat als het ware steeds meer gaat uitvouwen. Ik bedoel het eerbiedig. Ik heb die uitspraak wel eens gebezigd en ik herhaal hem hier. Een van uw oud-predikanten die hier volgende week de gemeente hoopt te dienen, maar die het jaren geleden is, zei op een zendingsdag in Elburg. Ik was nog geen student en die uitspraak die heeft mij destijds heel erg geholpen. God geeft een zondaar als hij hem tot bekering brengt. Alles op één dag. Maar zo'n zondaar leert niet alles op één dag. Nou, zo is het wel. God geeft een zondaar als hij hem van dood levend maakt. Alles op één dag. Maar zo'n zondaar leert niet alles op één dag. Maar al dat onderwijs wat er dan volgt. En alles waar de Heere dan ook nadien voor wil zorgen. En in wil onderwijzen. En alles wat hij wil gaan uitdelen. Door het arm maken en het plaatsmaken heen, zeker. Maar alles wat de Heere dan schenkt, zou dat geen vreugde geven? Als je dat mag zien, dat bij de Heere alles te vinden is. En als we dan vanuit dit punt in de gelijkenis nog even terugblikken. Daar zat hij, bij de zwijnen. En hij begon gebrek te lijden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En dan de tegenstelling met wat hij hier in het huis van zijn vader als een onwaardige ontvangen mag. Gemeente, stel het eens tegenover elkaar. Want dat is ook wat de Heer Jezus wil zeggen met deze geschiedenis. En wat hij bedoelt, stel het eens tegenover elkaar. Alles wat er in deze wereld en in de zonde te vinden is. Als je nou een leven lang, laat ik het een beetje gunstig proberen te houden. Als je nou voor jezelf zo denkt, ik ga een leven lang wel netjes naar de kerk, wel voor de vorm naar de kerk. Maar verder, dan dien ik de zonde. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet gunstig, begrijp me goed. Maar laat ik dat voorbeeld dan even nemen. Dan zul je gebrek lijden. Dan zul je voor eeuwig gebrek lijden en daartegenover wat er bij God te verkrijgen is. Niet voor mensen die het verdienen, maar voor mensen die het niet verdienen. Zet die armoede van deze wereld, en dan ga ik nog een stapje verder, misschien dat er ook wel iemand is die zegt, eigenlijk hoeft het voor mij helemaal niet meer en er zijn momenten dat ik denk, ik zet alles van God en van zijn dienst overboord. Zet het eens tegenover elkaar. Die eeuwige gelukzaligheid en de armoede die uiteindelijk het loon is van de zonde. Het gebrek. Zet het eens tegenover elkaar. En vraag jezelf voor Gods aangezicht eens af. Wat zou echt het ware geluk zijn? Zo klopt de Heer Jezus in deze gelijkenis ook op het hart. En als je dan de zonde voelt trekken. Als je dan niet los kan komen. Als je misschien net zoals Augustinus wel moet zeggen, het zit, als ik eerlijk ben, vast op bepaalde zonden waar ik niet van los wil komen en waar ik niet mee wil breken. Want dat kan, hè, dat het daarop vast zit. Dat het op die bepaalde zonde vast zit in uw leven, aan uw kant. Kniel dan neer bij deze gelijkenis. En vraag dan of de Heere het je wil laten zien. Dat het een diepste zwijnendraf is. Dat het je ziel niet verzadigen kan. Dat het je uiteindelijk naar de afgrond brengt. Dat het ook een grote belediging is van de Allerhoogste God. Dat je ermee niet voor God kunt verschijnen. Vraag of de Heere deze gelijkenis, de gelijkenis van de verloren zoon, wil gebruiken om je je nameloze armoede in de zonde te laten zien. Maar ook de rijkdom die er bij hem is en die wij misschien tot deze ogenblikken toe ook vanuit onszelf helemaal niet zien. En daarom geen zin hebben en geen lust hebben om de Heere te vrezen. Vraag of de Heere het je wil laten zien, opdat je niet langer kan wachten. Dan om neer te knielen en te vragen, Heere, breng mij weder. Ik zal opstaan en tot de Heere gaan. En ik zal zeggen, Heere, Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik kan u toch niet meer missen. Want bij u is de ware rijkdom. Bij u is het ware geluk. Bij u is de eeuwige zaligheid. De zegen van de Heere. Die maakt rijk. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zegent u ook de prediking van dit gedeelte van de gelijkenis van de verloren zoon. Het was een facet van deze bekende gelijkenis. Maar Heere, wil u het gebruiken in het leven van onze jongeren, van onze kinderen en van onze ouderen, van de mensen van middelbare leeftijd. Geef dat het gebedstof voor ons mag zijn. Geef dat het door uw geest zo krachtig mag worden gemaakt, dat wij met de verloren zoon zullen opstaan. Heere, bewaar ons in deze pas begonnen week. Een week van vakantie voor verschillende van ons. Bewaar ons over de wegen. Breng ons zondag weer onder uw woord. Sterk en help dan ook onze broeder, de oudherder en leraar van deze gemeente, als hij de gemeente dient. En hoor en verhoor ons om Christus wil alleen. Amen. Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, is de slotzang. 52, vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.